Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze uitzending van De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio Julie Aerts. Zij is religieus erfgoedadviseur van Parcoum. En Parcoum is het door de Vlaamse overheid erkende museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Zeg ik dat goed?
Ja, prima, Nele. Ja.
Dankjewel, hartelijk welkom. Misschien wil je jezelf eerst even voorstellen en een beetje vertellen hoe je bij Parcoum terecht bent gekomen als adviseur religieus erfgoed.
Goedemorgen, ja, ik ben Julie Aerts. Ik werk bij Parcoum. En ja, ik werk daar ondertussen al bijna 10 jaar met nog altijd heel veel goesting, heel veel passie. Want het religieus erfgoed, ja, dat interesseert mij heel veel. Enerzijds vanuit mijn achtergrond als historica. Ik heb geschiedenis gestudeerd en daarna ook de lerarenopleiding. En anderzijds ook wel omdat ik altijd al geboeid ben geweest door alles wat met religie, geloof, godsdienst te maken heeft. En ja, hoe belangrijk dat ook is voor onze maatschappij. En dus ja, die combinatie van erfgoed en het religieuze vind ik eigenlijk wel heel boeiend.
Ja, ja. En ja, dus je zegt, ik ben geboeid ook door religie. Ben je zelf ook gelovig en heb je een gelovige achtergrond van thuis uit?
Ja, ik ben gelovig. Niet van thuis uit. Ik heb het eerder op latere leeftijd ja, leren kennen als student. Maar ja, het is toch wel een belangrijk aspect ook van mijn leven.
Ja, ja. En dan over Parcoum, ja, zou je misschien wat meer willen toelichten dan ik zo net heb gedaan, waar Parcoum voor staat en ook hoe het, ja, wat de achtergrond is, wat de geschiedenis is van Parcoum?
Parcoum is, ja, zoals je al zelf zei, museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur in Vlaanderen. Parcoum is eigenlijk een relatief nieuwe naam, dus mensen kennen ons misschien nog onder de vroegere naam van CRKC, Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur. En het CRKC, dus vanaf nu Parcoum, is opgericht in 1997 door de Vlaamse bisdommen, de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen, de KU Leuven, de Norbertijner Abdijen. En ja, vanuit die achtergrond zijn wij eigenlijk ontstaan. Vanuit een specifieke nood om voor het erfgoed van de Vlaamse kloosters te zorgen, omdat er op dat moment toch wel een aantal kloosters waren die, ja, die moesten sluiten en er waren geen goede oplossingen voor het erfgoed dat dan vrij kwam. En ja, Parcoum is zo ontstaan. Maar ondertussen zijn we toch flink gegroeid. In 2009... erkend als expertisecentrum door de Vlaamse overheid voor religieus erfgoed van de verschillende erediensten in Vlaanderen. En dan is daar ook in 2012 nog een poot onroerend erfgoed bijgekomen. Dan gaat het dan over onroerend, ja, over gebouwen en wat er de toekomst van het kerkgebouw in Vlaanderen en hoe daar op een goede manier over na te denken en wat visie over te ontwikkelen en zo. En dan is er ook nog onze museale poot, Parcoum als museum, in de Abdij van Park in Leuven. Prachtige site, hè? Dus zeker de moeite waard om eens te bezoeken. En daar proberen we ook, ja, dat erfgoed dat soms wat verborgen is aan mensen die ook niet kennen, afkomstig uit kerken en kloosters, te tonen in een museale context. Met heel veel, ook met nadruk op het woord dialoog. Omdat het erfgoed voor ons wel een startpunt is om in dialoog te gaan met de samenleving en om mensen met elkaar te verbinden, in gesprek te brengen. Ja, mensen, gelovigen, niet-gelovigen, mensen van verschillende religies, ouderen en jongeren, intergenerationele dialoog. Je hebt vaak ook, ja, bijvoorbeeld jonge mensen die niet meer weten wat dat erfgoed is en wat het betekent. En dan, ja, dus we proberen op die manier toch wel het erfgoed te tonen op een hedendaagse manier. En we hebben daarvoor ook veel aandacht voor de betekenis ervan en om, ja, duiding te geven bij religieus erfgoed dat vaak niet meer gekend is in de samenleving vandaag.
Ja. Ja, je haalt het zelf al aan dat het een vraag is die soms vanuit jongeren komt. Wat is erfgoed? Ja, we hebben wel religieus erfgoed. We denken aan kerken, we denken aan beeldjes. Maar wat valt er nog allemaal onder?
Religieus erfgoed is eigenlijk ook een heel breed gamma aan erfgoed. Wij We werken met een integrale erfgoedaanpak, dus we proberen altijd alle aspecten van het erfgoed in ogenschouw te nemen. Maar beleidsmatig zijn er wel enkele onderverdelingen. Je hebt enerzijds het onroerend erfgoed, dan gaat het over de gebouwen, kerkgebouwen, kloostergebouwen, ook gebouwen van verschillende religies. En dat kan ook een orthodoxe kerk zijn of een protestantse kerk, hoewel die minder voorkomen in Vlaanderen, maar we hebben daar ook aandacht voor. Dan heb je anderzijds het roerend erfgoed, dat zijn dan de objecten, liturgische objecten, maar evengoed objecten die iets vertellen over het klooster, de congregatie. En dan heb je het immaterieel erfgoed, dat zijn de tradities en de gewoonten. En dan, dat zijn bijvoorbeeld processies of ook zangtradities, bedevaarten, dus ook een heel scala eigenlijk aan erfgoed.
Mm-hmm. En je sprak... Parkong is expertisecentrum voor religieuze kunst. Je haalde daarnet aan dat er ook soms orthodoxe kerken of andere religies onder vallen. Dus ook dat valt onder jullie takenpakket dan?
Ja, dat klopt. Ja, we hebben eigenlijk dit jaar hebben we daar ook speciaal op ingezet. Ook op vraag van de overheid, maar ook omdat we het zelf wel belangrijk vinden om die verschillende religies in kaart te brengen. Dus daar zijn we eigenlijk nog een traject opgestart dat heet Hemelsbreed. In de zin van het is heel breed, al dat erfgoed. Met het in kaart brengen van het erfgoed van die verschillende erkende erediensten. Wat hebben zij? En vooral ook, wat zijn hun noden op het vlak van erfgoedzorg? Wat hebben ze nodig? Misschien hebben zij ook wel advies nodig bij het openstellen van hun gebedshuis. Of hoe kunnen ze dat veilig doen, veiligheidszorg? Of misschien willen ze een inventaris maken van hun objecten. Dus daar zijn we ook... We hebben die bevraging pas afgesloten. En we zijn op dit moment de resultaten aan het verwerken en analyseren. Dus daar komt nog een vervolgje aan.
Ja. Maar ik ga ervan uit dat het grootste deel natuurlijk wel gaat over Rooms-Katholiek erfgoed en...
Ja, dat klopt, Nele. Inderdaad, er zijn hier in Vlaanderen een kleine 1800 parochiekerken en er zijn nog een 300-tal congregaties actief. Dus het gaat wel over heel wat katholiek erfgoed. En daarnaast heb je ook nog heel veel kapelletjes, kleine gebedsplaatsen. Dus er is wel, dat is uiteraard, als we naar de hoeveelheid kijken, is dat het merendeel. Ja.
We gaan er misschien graag uit voor een eerste muzikale onderbreking. Ja, Vlaanderen kent ook veel mariale liederen. Het heeft een katholieke geschiedenis. Vallen ook religieuze liederen onder religieus erfgoed?
Absoluut, ja. Dan zou je kunnen spreken van een immaterieel erfgoed, want dat is ook een traditie die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. En je leert een lied misschien van iemand anders, misschien van je oma of in je parochie of zo. Dus dat valt eigenlijk onder het immaterieel erfgoed.
En hebben jullie daar ook een databank voor, bijvoorbeeld voor de verschillende religieuze liederen? Of zijn jullie daar ook concreet mee bezig?
We zijn er nog niet concreet mee bezig, maar wel in een breder plaatje zijn we wel bezig met dat immaterieel erfgoed en proberen we dat ook allemaal wat in kaart te brengen en zo. En dat hangt ook wat vast aan ons processieproject op handen gedragen. Dus daar kan je dat misschien wel aan linken en dan proberen we daar ook wel wat een zicht op te krijgen van wat is er allemaal van religieus erfgoed, ook op dat vlak van het muzikale, wat ook nog een heel breed veld is om verder te ontdekken.
Ja, dan gaan we nu luisteren naar een van die liederen die onze Vlaamse katholieke geschiedenis rijk is. Wees gegroet, o sterren. En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Julie Aerts. Zij werkt als adviseur religieus erfgoed voor Parkoen, hier in Leuven, eigenlijk dicht bij Radio Maria. Misschien zou ik het ook nog even willen hebben over het erfgoedlandschap in het algemeen. Hoe gaat Vlaanderen nu om met haar erfgoed en wat is de plaats van het religieuze erfgoed in het Vlaamse beleid daar rond?
Religieus erfgoed is belangrijk, denk ik, in het erfgoedlandschap. Dus niet enkel omdat ik voor Parken werk, maar ook wel zo omdat het gewoon... Het is een belangrijk deel van onze geschiedenis, van onze wortels, hè, om daar aandacht aan te besteden. Het erfgoedlandschap is heel gevarieerd, laten we zeggen. Maar dus vanuit Parken proberen we ook wel al die erfgoedbeheerders te ondersteunen. Dus je hebt enerzijds de kerkfabrieken die belang instaan voor het beheer van de parochiekerk, die heel belangrijke erfgoedbeheerders zijn. Daarnaast heb je ook de congregaties, de kloosters, waar veel deden jammer genoeg wat ouder van worden en ze het wat moeilijker hebben met hun erfgoedbeheer. Dus daar proberen wij ook in bij te staan. Maar dan heb je daarnaast ook nog mensen die instaan voor kapelletjes, voor klein religieus erfgoed. En zij kunnen ook ondersteund worden vanuit de overheid. Dus wat het onroerend erfgoed betreft, als het erfgoed beschermd is, zijn er ook mogelijkheden tot subsidies en premies te ontvangen. En daar geven wij ook advies over. Maar ook op lokaal vlak heb je de erfgoedcellen. Niet overal in Vlaanderen, maar op bepaalde plekken. Dat zijn ook organisaties die vaak georganiseerd zijn verschillende gemeenten of één grote stad. Bijvoorbeeld hier in Leuven heb je ook een erfgoedcel. En daar kan men soms ook wel tegemoetkomingen krijgen, maar ook advies en ondersteuning. Dus er zijn eigenlijk heel wat verschillende organisaties die zich bezighouden met het religieus erfgoed. En wij proberen de mensen daar ook wat in wegwijs te maken. Als het erfgoed beheerde, de persoon van de kerkfabriek of de zuster die dan bij ons komt aankloppen, die proberen we dan zo goed mogelijk te tonen bij welke organisatie ze terecht kunnen. En voor een goed beheer en ook voor een ontsluiting van hun erfgoed in te staan.
Kunnen jullie dan beschouwd worden als een overkoepelende organisatie voor het religieuze erfgoed of meer een aanspreekpunt?
Een beetje beide, denk ik wel. We proberen toch wel die coördinerende rol op te nemen. We hebben nu ook regionale aanspreekpunten. Dus per bisdom, per provincie, kunnen de mensen bij een bepaalde medewerker terecht. Je kan dat op onze website terugvinden. En we proberen daar ook die coördinerende rol op te nemen. Dus dat om al die verschillende organisaties samen te brengen en alles in goede banen te laten leiden. Maar we zijn in eerste plaats ook een aanspreekpunt. Mensen kunnen ook bij ons terecht met al hun vragen over het religieus erfgoed. Dat gaat van hoe maak ik een inventaris op van mijn kerk tot ik zoek een beeld of een kruisbeeld of een sibori of wat dan ook in mijn kerk. Dus wij zijn eigenlijk daar om alle vragen te beantwoorden van de mensen. Ja.
Okay. Ja, ik wil daar misschien nog wat concreter over hebben. Je zegt vooral, wij hebben een kelk nodig of een sibori voor in onze kerk. Hoe kunnen jullie daar aan tegemoet komen? Hebben jullie dan een soort inventaris of een bibliotheek waar mensen voorwerpen kunnen lenen?
We hebben een platform online, dus waarop mensen zowel voorwerpen kunnen aanbieden. Dus bijvoorbeeld omdat er een kerk gesloten wordt of een klooster moet verhuizen of zo. En mensen kunnen daar ook voorwerpen op zoeken. Dat heet vraag en aanbod. En dus we faciliteren dat door middel van een online platform. Dus mensen kunnen dat via onze website een login aanvragen, want we proberen ook een beetje te bewaken dat er geen oneigenlijk gebruik is van dat kerkelijk erfgoed. En dan eens dat zij die login hebben aangevraagd, kunnen ze eigenlijk rechtstreeks gaan zoeken naar de voorwerpen die ze nodig hebben. En dan ook, kunnen ze ook contact opnemen met de eigenaar om de overdracht te regelen.
Ja, en zo blijven die voorwerpen ook in gebruik, is niet louter als een museumstuk.
Uiteraard, dat is eigenlijk ook wel belangrijk. Zoveel mogelijk proberen de dingen te gebruiken waarvoor ze gemaakt zijn. Hè.
Dus dat is dan... Een platform dat jullie aanbieden. En dan verder, je sprak daarnet over projecten als Hemelsbreed en op handen gedragen. Hemelsbreed was de verschillende christelijke religies. En dan op handen gedragen ging over de processies. Ja. Zijn dat twee heel belangrijke projecten? Of zijn het maar twee van de vele?
Er zijn wel heel veel projecten. Dat zijn projecten waar ik zelf ook mee bezig ben. Dus die ken ik wat beter, omdat ik ze zelf aan het uitvoeren ben. Uiteraard in samenwerking met andere collega's. Op handen gedragen gaat over processies. Enerzijds een processie, dat is, ze dragen het beeld letterlijk op handen, maar het is ook iets van mensen op handen dragen, omdat ze het in hun hart dragen. Hè. Hun processie, hun Maria, hun heilige. En we proberen ook processieorganisatoren samen te brengen, om samen dan die, ja, omdat ze van elkaar kunnen leren, ervaringen uitwisselen, hun goede voorbeelden geven. Dat doen wij allemaal met dat project. We hebben daar ondertussen ook een brochure over gemaakt, waar mensen inspiratie vinden. We hebben een aantal studiedagen georganiseerd. En ja, dus dat is een van onze grote projecten wel. Ja.
Ja. Ja, en wat de studiedagen betreft, we zullen het daar later nog meer over hebben, maar binnenkort organiseren jullie ook een netwerkdag, een samenkomst rondom Maria Grotten.
Ja, dat klopt. Ja, Maria Grotten, die zijn eigenlijk ook wel belangrijk, in die zin van dat er heel veel zijn in Vlaanderen. Er is een dame die ze heeft geïnventariseerd op een website en die heeft er meer dan 2000 al in kaart gebracht. Nu, dat gaat niet enkel over publieke grotten, daar zijn ook privégrotten bij, dus in mensen hun tuinen of ook in een kerk. Je hebt ook een aantal binnengrotten, dat dus in de kerk zelf een grot wordt geconstitueerd, ook buiten de kerk of naast een park, een kasteel. Hè. Denk maar aan die beroemde grotten die mensen misschien kennen, zoals Oostakker, het Bedevaartsoord nabij Gent, maar ook Meersel, Dreef, Jette, waar de studiedag plaatsvindt bij het grotteke van Jette. En zo zijn er nog wel heel wat in Vlaanderen. En we zijn gecontacteerd geweest door Erfgoedcel Brussel, omdat zij al een project hadden gedaan bij de grot van Jette, met een audiowandeling waar mensen dan verhalen rond die grot konden beluisteren. En Erfgoedcel Brussel, ja, kwam met die vraag bij ons in de zin van, ja, er zijn toch wel heel wat grotten die met dezelfde vragen en uitdagingen geconfronteerd worden. Zouden we niet iets doen voor die Maria Grotten en ook op erfgoedvlak? Hè? Een aantal van die grotten zijn ook beschermd als erfgoed. Anderen niet, maar er zijn wat erfgoedvragen rond. En we proberen dus die mensen op de studiedag samen te brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen ontmoeten en ook inhoudelijk wat aan te bieden. Zo gaat er een lezing zijn over onderhoud van die grotten, dus bijvoorbeeld specifiek onderhoud van het cement, want dus die grot wordt gemaakt in een soort van cement en dat vraagt speciale technieken om dat goed te onderhouden. Maar ook ja, meer vragen rond ontsluiting. Hoe kan je die Maria-grot vandaag in de geseculariseerde samenleving ja, nog betekenis laten geven? Hè? Want niet alle mensen die naar de grot komen zijn misschien heel gelovig, maar ze zoeken daar misschien een moment van stilte op, van rust of een beetje troost bij Maria, een kaarsje branden en zo. Hoe kan je dat bekendmaken? Hoe kan je vrijwilligers vinden? Dus dat zijn allemaal vragen die toch wel rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het erfgoed van die grotten. En ja, waar mensen toch wel mee zitten, hebben we ook gemerkt. Wanneer we in gesprek gingen met beheerders van grotten, iedereen zit daar wat mee. Van ja, hoe kunnen wij op een goede manier met onze grot omgaan, onze Maria-grot. Hè. En mensen dragen dat ook echt wel in hun hart. Hè. Mensen zetten zich daarvoor in, hè, met heel veel ja, inzet, passie. Hè. Echt heel mooi om te zien hoe ze voor die grotten zorgen. Dus we dachten, ja, wij kunnen dan vanuit erfgoedhoeken wel wat ondersteuning binnen. Dus vandaar die dag 21 maart in Jette. Dus ja, misschien ook een oproep aan de luisteraars, dat er hier beheerders van Maria Grotten vandaag aan het luisteren zijn. Hè. Dus kom zeker naar onze studiedag. Hè. Je vindt alle informatie op de website terug.
Ja. U kunt daar misschien aan het einde van het gesprek nog even kort op terugkomen, ja, als mensen geïnteresseerd zouden zijn, waar ze de informatie kunnen vinden. Zo net over de Maria Grotten haalde je aan dat het voor mensen een verschillende betekenis kan hebben. Sommige mensen gelovig, voor andere mensen een plaats om tot rust te komen. Dat is ook iets waar Parkoen wel aan tegemoet wil komen. Op jullie website is te vinden dat Parkoen religieus erfgoed belangrijk vindt, niet enkel en alleen omwille van het religieuze, maar er zijn vele betekenislagen van religieus erfgoed. Kan je dat ook een beetje toelichten?
Ja, dat klopt. Religieus erfgoed heeft inderdaad vele betekenislagen. Er is enerzijds ja, de historische waarde, hè, van wat iets betekend heeft, wat het voor wie we zijn, van waar we komen, onze geschiedenis, onze wortels. Maar er is ook de sociale waarde. Hè. Soms is er bijvoorbeeld een beeld dat misschien historisch gezien niet zo belangrijk is, maar waar wel een grote devotie rond heerst. Dus dan, ja, dan heeft dat ook waarde. De culturele waarde van iets, de spirituele waarde, mensen die dat erfgoed ook zien als een gelegenheid om tot rust te komen, tot bezinning, tot zingeving. Dus denk maar aan een toerist die een kerk binnenwandelt, die gaat daar misschien enkel het culturele zien, maar misschien ook wel een glimp opvangen van het spirituele. Hè. Even een rustige plek midden in de stad, een kerk als stilteplek. Mensen die gelovig zijn, ja, die zien daar ook het religieuze en het spirituele van in. Dus die vele betekenislagen, die zijn er inderdaad. En ja, we proberen daar ook aandacht aan te besteden wanneer we het over dat erfgoed hebben en die betekenis te duiden, te valoriseren en Het is ook heel persoonlijk. Hè. Het erfgoed heeft voor de ene ook een andere betekenis dan voor de andere.
Ja. Ja. En daar staat dan ook nog dat religieus erfgoed actueel is en toont wie we zijn. Of je dat ook even wilt toelichten?
Ja, religieus erfgoed is actueel, inderdaad, omdat het ook vandaag nog een betekenis heeft. Want het gaat ook vaak over diepere vragen die mensen zich stellen van wie ben ik, waar ga ik naartoe? Ook universele thema's komen aan bod wanneer je het over religieus erfgoed hebt. Hè. Een thema zoals ja, zingeving, vergeving, naastenliefde, dat zijn thema's die over de religies heen en in het erfgoed aan bod komen. En het toont wie we zijn, het toont ook van waar we komen, wat zijn onze wortels. Hè? En hoe het erfgoed ook onze maatschappij heeft beïnvloed, niet enkel religieus, maar ook sociaal. En denk maar aan bijvoorbeeld alle zorgvoorzieningen die we vandaag hebben. Die zijn vaak ontstaan in een religieuze hoek. Dus dat is ook een verhaal dat niet mag vergeten worden en dat moet verteld worden naar de toekomst toe. Dus in die zin is religieus erfgoed zeker heel actueel en toont het wie we zijn. Ja. Ja.
En besteden jullie daar ook aandacht aan een soort van sensibilisering of duiding van de relevantie van het religieuze erfgoed?
Ja, dat doen we zeker. In verschillende contexten, onder andere ook in het museum, bij de tentoonstellingen proberen we ook te duiden wat is dat erfgoed, van waar komt het, mensen dingen te laten ontdekken die ze misschien helemaal niet kenden. En ook wanneer we andere projecten doen, hebben we daar toch wel een rol te vervullen, denk ik, om altijd die betekenis te duiden en te zeggen van, dat object wordt daarvoor gebruikt en die traditie, dat komt daarvan. En dat een beetje uitleggen, hè, wat is dat nu? Hè? En dan bijvoorbeeld, je kan al die objecten die in verband staan met de Eucharistie, je kan die niet begrijpen, niet goed duiden als je niet weet wat gebeurt er daar nu eigenlijk, waarvoor wordt zo'n object gebruikt. Hè? Dus dat is ook wel iets waar we zeker aandacht aan besteden.
Ja. En wat het museum betreft, dan is er een vaste tentoonstelling en wisselende exposities? Of is het altijd wisselend? Is er altijd...
Er is sinds december, een kleine vaste opstelling. Die heet This is not a collection, om te tonen van religieus erfgoed. Ja, dat is niet zo'n vaststaande collectie, dat is altijd in beweging. Dat zijn ook allemaal dingen die organisch gegroeid zijn. Dus die kunnen mensen eigenlijk altijd bezoeken, behalve op maandag, want dan is het museum gesloten. En daarnaast hebben we ook nog een aantal tijdelijke tentoonstellingen. De volgende tentoonstelling heet On the Move, Religie onderweg, over het onderweg zijn. En dan komen daar dingen aan bod, zoals missionarissen die het geloof naar onze streek gebracht hebben, maar evengoed pelgrimagen in verschillende religies, processies, beschermheiligen voor onderweg. Dus het hele... verhaal van onderweg zijn, maar ook actueel vandaag. Mensen die misschien moeten vluchten, vluchtelingen omwille van religieuze redenen. Hè. Dus dan is het een soort van gedwongen onderweg zijn. Dus dat komt er in mei aan. Dus dan kunnen mensen zowel de permanente opstelling als de tijdelijke expo zien. Dus, maar op dit moment is er de permanente opstelling te bezoeken. Ja.
Oké. We gaan er weer even muzikaal tussenuit met opnieuw een Maria-lied. Wij begroeten u, Maria.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Julie Aerts, religieus erfgoedadviseur voor Parcoen. Ja, we hebben het al over heel wat gehad vandaag, over jullie activiteiten, over waar Parcoen voor staat. Maar ik zou het graag nu wat hebben over de verschillende activiteiten die jullie hebben, de verschillende taken die jullie op zich nemen. Zijn die vooral vraaggestuurd? Ik wil zeggen, zijn dat vragen die vanuit de erfgoedcellen die van op lokaal niveau naar jullie komen en waar jullie dan op inpikken? Of zijn er ook dingen die jullie daarnaast zelf organiseren, aanbieden?
Eigenlijk beide. Dus enerzijds vraaggestuurd. En we proberen uiteraard alle vragen die tot bij ons komen te beantwoorden en de mensen zo goed mogelijk te helpen. Ook regionaal nu, sinds onze nieuwe werking. En anderzijds zijn er ook vormingen die we periodiek aanbieden waar mensen naartoe kunnen komen, bijvoorbeeld over het inventariseren van objecten. Ik wil een inventaris maken van mijn kerk, hoe begin ik daar nu aan? Of ook over hoe kan ik iconografie, hoe kan ik bepaalde heiligen herkennen in mijn inventaris? Hoe zie je dat? Wat zijn de attributen? Of over veiligheid, hoe kan ik mijn kerkgebouw veilig openstellen? Dat zijn maar een aantal voorbeelden die ik geef. Dus dat organiseren we periodiek, ook in samenwerking met bijvoorbeeld erfgoedcellen of andere lokale actoren. We doen ook elk jaar een aantal pilootprojecten, omdat we daar zelf ook uit leren. Dat zijn wat intensievere begeleidingstrajecten en ook grotere projecten, zoals er al een aantal aan bod zijn gekomen. Dus het is eigenlijk een breed scala van activiteiten. Maar we proberen natuurlijk altijd heel goed te luisteren. Ja, wat leeft er in het erfgoedveld en met welke vragen zitten de mensen en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op inspelen?
Ja, dan misschien even die vraag terugkaatsen. Wat leeft er vandaag de dag op vlak van religieus erfgoed? Ik wil zeggen, welke vragen krijgen jullie nu het meest en wat zijn actuele uitdagingen?
Er zijn er heel wat toch wel. Het beheer van erfgoed, dat vraagt veel zorg. Veel mensen die zich daar ook belangeloos als vrijwilliger voor inzetten. Dus dat is heel mooi om te zien hoe mensen daar echt wel zich voor inzetten, voor hun erfgoed. Er zijn vragen rond hoe maak ik een inventaris, maar ook waar moet ik naartoe met het religieus erfgoed, wanneer de kerk een andere bestemming krijgt, of het klooster. Daar mensen zitten daar ook wel mee, die vraag van hoe kunnen we daar, en ook hoe kunnen we dat nog vandaag de dag nog relevant maken, dat religieus erfgoed? Hoe kan dat nog een betekenis hebben in de geseculariseerde samenleving van vandaag? Bijvoorbeeld een kerk die aan de eredienst onttrokken is, maar hoe kan die kerk vandaag nog een betekenisvolle plek zijn? De geest van de plek bewaren, noemen we dat dan. Dan als het over herbestemming van kerken gaat, we hebben daar ook een aantal praktijkvoorbeelden van op onze website staan, dus mensen kunnen daar ook inspiratie op doen om te kijken van wat is een mooi voorbeeld van herbestemming. Hoe kunnen wij dat misschien ook bij ons gaan toepassen? Of welke nevenbestemming kan er zijn? Dus dat nevenbestemming, dat kan je hebben wanneer er ook andere activiteiten in de kerk plaatsvinden. Maar ook, men kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een weekkapel open te houden die dan wat kleiner is voor de liturgie. En dan een ander deel van de kerk een sociale functie te geven. Bijvoorbeeld een kinderopvang of zo, of wat dan ook. Dus er zijn wel heel wat vragen daar rond. En ook het immaterieel erfgoed, dat leeft ook echt. Dus processieorganisatoren die graag willen weten hoe kan ik mijn processie toekomst geven, hoe kan ik meer mensen bereiken, hoe kan ik dat erfgoed op een goede manier borgen, noemen we dat dan, naar de toekomst toe. In kaart brengen is natuurlijk een voortdurende uitdaging, om een goed zicht te krijgen van wat is er allemaal, hoe verandert het. Maar dus ik denk dat die betekenis en die duiding, dat toch wel een heel belangrijk punt is op dit moment, omdat ook de kennis bij de mensen wel wat achteruit gaat. Dus men weet ook niet altijd meer van wat is een object, waarvoor wordt het gebruikt, of waarvoor werd het gebruikt. En wij kunnen daar denk ik wel een rol in spelen om daar toch aan die duiding te doen en die betekenisgeving. Ja.
En dan nog even terugkomen op die processies die je aanhaalde. Dat is een project waar je persoonlijk ook erg in betrokken bent.
Ja.
Ja, zijn er zo veel processies die in het totaalplaatje in Vlaanderen nog plaatsvinden?
Je zou er misschien een beetje over verwonderd staan, maar we hebben ze dus in dat project, in samenwerking met de mensen van Historisch en CADOC, het is een samenwerkingsproject, in kaart gebracht een aantal jaren geleden in de databank ODIS. Een 300-tal fiches zijn al publiek te bekijken, die zijn al vrijgegeven en gecontroleerd, maar eigenlijk hebben we In die bevraging hebben we toch een kleine duizendtal processies gevonden in Vlaanderen die nog uitgaan. En dat is toch een hoog cijfer. Ik vond het zelf toch behoorlijk veel. Nu, dat zijn niet allemaal de grote processies die je misschien al kent. En voilà, ja, heel bekende processies, zoals denk maar aan de zevenjaarlijkse in Limburg of de Heilig Bloedprocessie in Brugge, die wel de meeste mensen allemaal kennen. Maar dat kan ook gaan over een heel lokale gebedstocht met een heilig beeld of met het heilig sacrament of een kaarsjesprocessie rond de kerk of in de meimaand. Dus het gaat zowel over grote als kleine processies. Maar dat leeft echt nog wel. En er heb je trouwens ook processies die na een tijdje van stilte terug opleven. Dus dat zie je ook hier en daar, naar aanleiding van een jubileum bijvoorbeeld. En van, ah ja, we gaan hier nu toch eens de processie opnieuw houden, naar aanleiding van 100 of 200 jaar parochie. Of ook nieuwe gemeenschappen. Bijvoorbeeld hier in Leuven heb je de Sint-Quinten-gemeenschap, Engelstalig, die ook ja, terug eigenlijk de motor waren achter de processie. Hè, die daar een aantal jaren is er in Leuven helemaal geen processie uitgegaan op Sacramentsdag. En nu sinds, denk ik, een paar jaar, ik weet niet juist hoeveel, gaat hij toch wel elk jaar terug uit op Sacramentsdag. Dus je ziet dat er ook in dat iemand er heel erg goed wat beweging wel op zit, hè, op dat veld. Ja, ja.
En is er een, hoe zal ik het zeggen, een, ja, kan je dat noemen, onderwerp van processie? Ik wil zeggen, je hebt mariale processies, je hebt sacramentsprocessies, processies, gebedsprocessies met heilige beelden. Is er een thema dat doorweegt in het Vlaamse processielandschap, om zo te zeggen?
Al diegenen die je genoemd hebt, die komen aan bod. Uiteraard veel Maria-processies. Hè. Vlaanderen is toch een land dat Maria ook al op handen draagt en dat veel van Maria houdt. Hè. Dat zie je in heel veel erfgoed. Je ziet heel veel Maria-beelden. Ja, ook sacramentsprocessies, heilige processies, met dan het beeld van de parochie of zo. Dus ze komen allemaal wel veel voor. Periodiek ook. Je hebt dus processies die ja, elk jaar plaatsvinden op een bepaalde dag, bijvoorbeeld op Sacramentsdag of op een Mariafeest of zo. Dus het hangt er een beetje vanaf. Het is eigenlijk een heel divers gamma van processies. Ja.
Ja, ik kan me inbeelden dat het ook wel heel boeiend moet zijn om te werken voor Parkum. Je komt heel veel te weten over het religieus erfgoed ja, in heel Vlaanderen. Het is ook heel divers, hè, het werk dat je
ja,
doet.
Klopt. Ja. Ja.
Is er voor Parkum ook... Ja, dus dat is voor het religieuze erfgoed in Vlaanderen, maar is er ook samenwerking, internationale samenwerking, wat religieus erfgoed betreft?
Ja, we proberen daar ook wel een beetje op in te zetten, in dat internationale. Dus je hebt hier in Europa, heb je bijvoorbeeld onze buren in Nederland, het Museum Katharijnenconvent, waar we goede contacten mee hebben. En je hebt ook een internationaal netwerk, dat heet Future for Religious Heritage, waar men eigenlijk op Europees niveau ook probeert iedereen die met religieus erfgoed is samen te brengen en om van elkaar te leren en om die contacten uit te bouwen. Dus men is daar echt wel mee bezig met dat religieus erfgoed, ook op internationaal vlak, omdat het een belangrijk deel is van ons erfgoed, uiteraard. Ja.
Ja. En dan zou ik het misschien nog even willen hebben over wat je daarnet al aanhaalde, een project dat er zit aan te komen, de Netwerkdag voor Mariagrotten. Dus dat is op vraag gekomen van Erfgoedcel Brussel. Het zal doorgaan aan de grot van Jette. Ja. En wat is nu precies de bedoeling? Wie is er allemaal welkom?
Ja, die Netwerkdag is eigenlijk specifiek gericht op beheerders van Mariagrotten, dus mensen die als vrijwilliger aan een grot verbonden zijn of die instaan voor het onderhoud of een Mariapark of zo. Hè. Of dat kunnen mensen zijn uit de parochie of mensen die zich daarvoor inzetten. We hebben geprobeerd om die specifiek aan te schrijven, om een adressenlijst te maken, maar waarschijnlijk zit er nog wat gaatjes in die adressenlijst. Dus mensen die echt bezig zijn met Mariagrotten, die zijn zeker van harte welkom op onze Netwerkdag. We gaan daar twee inhoudelijke lezingen brengen. Iemand van Monumentenwacht gaat het hebben over onderhoud van grotten. En dan komt Wilfried van Hoven van de grot van Oostakker, de Lourdesgrot daar, spreken over het verhaal van Oostakker en hoe zij ook hun bedevaartsplaats proberen open te stellen naar nieuwe publieken toe en betekenisgeving en zo. Dus mensen krijgen daar inspiratie, ze kunnen elkaar ontmoeten. We gaan ook een workshop doen, want we willen wel eens weten wat zijn nu echt de vragen waar de beheerders mee zitten en hoe kunnen we hun verder helpen. Dus er komt ook een interactief gedeelte aan. En dan is er ook een bezoek aan de grot van Jette voorzien. Deelname is gratis, ook dankzij de steun van Erfgoedcel Brussel. Mensen moeten zich wel inschrijven op voorhand. En dat kan via onze website parkum.be, kan je eenvoudig inschrijven. Moest het niet lukken, ik weet het, digitalen is niet altijd zo voor iedereen even evident, dan kan je ook gewoon eventjes naar ons bellen en dan registreren we zo jouw inschrijving.
Ja. Ja. We hebben de link ook alvast op onze website gezet. onder dit programma. Dus ze zullen het daar zeker kunnen terugvinden. We gaan er een laatste keer muzikaal tussenuit. En dan zou ik dadelijk nog enkele persoonlijke vragen aan jou willen stellen. En we gaan er nu tussenuit voor een Lourdeslied in het thema van jullie netwerkdag die eraan zit te komen. En welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft, we zijn in gesprek met Julie Aerts van Parcoum. We hebben daarnet van alles besproken, de projecten waar jullie mee bezig zijn, waar jullie voor staan. Nu zou ik graag nog aan het einde van ons gesprek enkele persoonlijke vragen stellen. Je haalde aan het begin van ons gesprek aan dat je gelovig bent zelf, maar dat je niet per se van thuis uit gelovig bent. Hoe is jouw geloofswek eigenlijk gegaan?
Ja, misschien. Ik heb het wel in een zekere zin van thuis uit meegekregen van mijn ouders, die toch ook mij altijd een mooi voorbeeld gegeven hebben. Maar ik ben het eerder bewust gaan beleven als student, hè, door ook het voorbeeld van andere christenen. En dan eerder zo een aantal dingen ontdekt rond het geloof van, dus dat het, moet je zeggen, van een iets formalistischer deelname aan de zondagse eucharistie en ook niet elke zondag, ging naar echt het beleven van, eigenlijk is het geloof een persoonlijke relatie met God, met Jezus en een persoonlijk gebedsleven. En dat, het waren toch dingen die ik vroeger niet zo echt door had dat het daarover ging. En dan vanuit dat persoonlijk gebedsleven je het proberen te beleven in alle omstandigheden van je dag, van je dagelijks leven, hè, met vallen en opstaan uiteraard. Hè, te proberen wat je gekregen hebt, hè, die liefde door te geven aan anderen. En proberen dienstbaar en liefdevol in het leven te staan. Vanuit het persoonlijk gebed. Dus ik denk dat dat misschien wel een beetje een samenvatting is van hoe dat ik het geloof beleef.
Je bent iemand die wel regelmatig bidt dan. Het gebed is vrij centraal dan.
Ik denk dat het belangrijk is om juist ook vanuit een druk beroepsleven, sociaal leven, tijd te maken voor dat persoonlijk gebed. Omdat je daar ook de kracht vindt om je te geven in al die activiteiten, hè, om daar een persoonlijk gesprek met de Heer aan te gaan. Ja, ja.
Ja, want als ik je zo hoor spreken doorheen heel dit interview, het is precies ook wel meer dan een job voor jou, het werk dat je doet voor Parcom. Het lijkt of je ook wel echt je hart erin kan leggen.
Ja, ik ben zeker, denk ik, zoals vele van mijn collega's, al dan niet vanuit een gelovige inspiratie, wel heel, heel geëngageerd, omdat het net zo'n mooi werk is. Je ontdekt heel veel mooie dingen, heel veel ja, erfgoed ook wel, dat zo'n verhaal vertelt waar je heel dankbaar voor kan zijn dat je daar mag aan meewerken. Ja, ik vind dat toch, ja, dat ik toch wel dankbaar ben om dat te kunnen doen en om die betekenis ook te kunnen doorgeven en dat verhaal te behouden. En ja, veel onbekende plekken waar je anders nooit zou komen. Heel veel mooie dingen. Ja.
Zou je concreet kunnen benoemen wat je het mooiste vindt aan het werk dat je doet?
Ik denk ja, het contact met de mensen, want het zijn toch ook altijd wel mensen die zich inzetten voor dat erfgoed. Hè. En ik ben eigenlijk ja, altijd onder de indruk van de inzet van de vele vrijwilligers die met dat erfgoed bezig zijn, dag in dag uit, vaak achter de schermen. Hè. Dus zijn mensen die daar zich voor inzetten, maar niemand ziet het. Ze krijgen er misschien ook niet al te veel waardering voor. Ze doen het echt ja, vanuit een inzet, een engagement. Dat vind ik heel mooi om daar getuige van te zijn. En ja, ook mooie plekken. Hè. Ik denk bijvoorbeeld de plek waar ik werk, de Abdij van Park, is een prachtige plek. Als je denkt, ik treed daar in de voetsporen van zoveel eeuwen geschiedenis, dan is dat toch wel een heel bijzondere ervaring. Ja, ja.
Ja. Dus dat er voor jou ook religieus erfgoed van belang is in je eigen leven. Je spreekt dan over de Abdij van het Park. Zijn er nog andere plaatsen die voor jou belangrijk zijn?
Bijvoorbeeld buiten Vlaanderen. Ik heb ook een pelgrimstocht ondernomen naar Santiago de Compostela. Dat vind ik ook zelf een heel, heel bijzondere plek. Dus zowel de aankomst, maar misschien nog meer de tocht op zich. Hè, wat ze toch zeggen, dat de weg soms belangrijker is dan de aankomst. Omdat je daar ook... Ja, eigenlijk is dat immaterieel erfgoed dat je beleeft en je treedt daar in het voetspoor van zoveel pelgrims die daar omwille van ook... Daar kom je eigenlijk ook die verschillende betekenislagen tegen, die omwille van heel veel verschillende redenen op pelgrimstocht gaan. Al dan niet religieus. Misschien ook omwille van gewoon een sportieve uitdaging of omwille van de vriendschap die je sluit. Maar dat was toch een heel bijzondere ervaring, vond ik zo. Die zelf die pelgrimstocht ondernomen te hebben, dan die aankomst op die plek daar. Dat was heel mooi. Ja. Ja.
En van waar ben je vertrokken? Vanuit de Pyreneeën?
Een stukje van de Franse weg. Het laatste 120 kilometer. Dus ja. niet zo heel veel, maar toch voldoende om er even van geproefd te hebben. Ja, ja.
En tot slot nog een vraag die ik je zeker wel wil stellen. Heeft Onze Lieve Vrouw ook een belangrijke plaats in jouw persoonlijke geloofsleven?
Ik denk dat Maria is onze moeder. Hè, en, ik kom haar tegen in mijn werk, hè, wanneer we het hebben over de Maria-grotten, over de processies en zo. En denk, ja, ik kom haar voortdurend tegen. Maar ook in het persoonlijk geloof denk ik dat zij ja, echt een moet je het zeggen, een opstap is misschien wel om makkelijker te geloven. Hè. Ik spreek af en toe met mensen die zeggen van ja, ik vind het ook makkelijker om tot Maria te bidden, omdat ze vrouw is. Hè. En ook als vrouw hè, vind je het misschien makkelijker om. En ook het rozenkransgebed is toch ook, denk ik, een devotie die we niet uit het oog mogen verliezen, die ons ook helpt op een heel eenvoudige manier, hè, zonder veel gecompliceerdheid, ons tot Maria te richten en haar hulp te vragen, hè, voor de mensen die ons nauw aan het hart liggen, hè, die misschien zelf niet geloven, maar ja, denk ik, goh, als ik voor die mensen bid in het rozenkransgebed, dan ga ik ze toch misschien proberen te helpen, ja. Ja,
ja en dan zaken als dat een netwerkdag voor Maria Grotten mogelijk is, omdat er nog vele mensen zijn over heel het land die zich inzetten voor zulke plaatsen, ja, duidt er dan toch op, ondanks het feit dat Vlaanderen misschien eerder geseculariseerd is, dat Onze Lieve Vrouw toch nog altijd toegankelijk blijft, ook voor mensen die misschien wat verder van de kerk staan?
Ja, dat is zeker zo. Mensen vinden echt wel troost daarbij. Een kaarsje gaan branden, eventjes gewoon stilstaan, hè, hulp vragen aan Maria. Ik denk dat Maria echt nog wel leeft in de harten van de mensen die misschien voor de rest niet meer zo betrokken zijn bij de kerk. Dat is, ja, dat zie ik ook wel op veel plekken, ja.
Julie, heel hartelijk dank voor je komst en heel veel vreugde en succes gewenst met alle mooie projecten die jullie begeleiden bij Parcom.
Ja, dank je wel.